Goedenavond. Ik heb geen keuze. Ik kan niet kiezen of ik nou Fries of Nederlands wil spreken. Ik kan preken in vijf talen, maar daar hoort het Fries niet bij. Daar nu. Ik heb geen druppel Fries bloed. Ik ben een kruising tussen een Hollander en een Gelderse. Mijn vrouw is nog 0,8% Fries. Dat is niet veel, hè? Nee. Maar ik vind het heel gezellig om hier te zijn. Blij om jullie te zien. Sommige oude bekenden zelfs. Dat is dan weer een extra verrassing. En dan ook nog eens een keer zo'n mooi onderwerp. Ik zie allemaal mensen die al de zilver en de gouden bruiloft achter de rug hebben. Maar ik word ook een paar jongeren gewaar voor die het avontuur nog moeten aangaan of net begonnen zijn. Ik stel voor dat we lezen uit Genesis 1 en 2 en daarna wat we net ook al hoorden uit Efeziërs 5. Genesis 1, daar hebben we de grondslag, de basis, de scheppingsorde, zoals we dat wel eens noemen. Genesis 1, vers 26. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld. Als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Vervul de aarde en onderwerp haar, heers over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Hoofdstuk 2. Daar brengt de Heere God in vers 19 in het midden. Hij bracht tot de mens al de gedierte die hij geschapen had, om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. Eigenlijk had ik al in vers 18 moeten beginnen, zie ik nu. De Heere God zei, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En nu gaan we verder in vers 21. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot de mens. Toen zei de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat zij uit een man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich voor elkander niet. En dan uit Efeziërs 5. Ik las net uit de NBG-vertaling en nu uit de Telos-vertaling, Efeziërs 5, vers 25. Mannen, hebt uw vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water door het woord, opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn. Zo behoren ook de mannen hun eigen vrouwen lief te hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het evenals ook Christus de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en op de gemeente. In elk geval ook u, laat ieder van u zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover lezen we uit Gods woord. Ik heb een ontzettende stapel huiswerk opgekregen. Ik moet het hebben over huwelijk, samenwonen, trouwen, echtscheiding, hertrouwen. En in de mail stond ook nog bij homoseksualiteit en ik weet allemaal niet meer. En dat allemaal in korte tijd. Laten we het zo doen dat alle onderwerpen die ik vergeet, die mogen jullie straks bij de vragenbespreking aan de orde stellen. Dus je mag alles vragen of ik alles een antwoord weet, dat zullen we dan maar zien. Dus probeer het goed bij te houden, want ik wil eigenlijk in de toespraak het heel positief houden. Over de schoonheid en van het huwelijk. Ik ben zelf 47,5 jaar getrouwd. We hebben 4 kinderen, we hebben 11 kleinkinderen. En 5 daarvan nemen ook al een vrijer mee naar huis, dus u ziet, ik ben hoog bejaard. In april hoopt ons eerste kleinkind te trouwen, dus jonge jongen, dan gaan ze allemaal weer datzelfde nieuwe grote avontuur aan. Want trouwen is geen kleinigheid. Maar als je veel van elkaar houdt, dat scheelt al een heleboel. Het mooie is, er is een groot verschil tussen Genesis 1 en 2. Dat is het eerste waar we op moeten letten. In Genesis 1 gaat het vooral om het verschil tussen man en vrouw. God schiep de mens, Adam staat er dan, dat is dan nog geen eigen naam van een persoon, maar dat betekent eigenlijk het menselijke ras. Homo sapiens, zouden we deftig zeggen. En dan zie je dat God die mens schept in 2 edities. De gewone toeristenklasse en de luxe klasse. Dan weet u natuurlijk wel welke van de 2 de luxe klasse is. In het dierenrijk is het mannetje altijd veel mooier, maar bij de mens is het altijd de vrouw. Ik had een oud-tante die zei, alles wat een man meer heeft dan een aap, dat is meegenomen. die had om Henk getrouwd. Hè. Dat was verder een keurige man eigenlijk. Maar God schept de mens in 2 edities. En hij maakt ook duidelijk in Genesis 1 waartoe hij dat doet. Hij zegent dat seksenverschil met het oog op de voortplanting. Dat is de eerste grote kant. Die is heel anders dan in hoofdstuk 2. Daar zie je dat in het huwelijk in de eerste plaats een instituut is, niet in de eerste plaats omdat het belangrijkste is, maar het eerste wat genoemd wordt, een instituut van de voortplanting. Vandaar dat het ook normaal is dat getrouwde mensen kinderen willen hebben. Als je geen kinderen zou willen hebben, dan moet je je heel goed afvragen wat je motieven zijn. Dat is eigenlijk zeer ongebruikelijk. Maar je kunt je voorstellen dat er mensen zijn die in de dienst van het Koninkrijk Gods dit besluit voor Gods aangezicht moeten nemen. Maar ik blijf er altijd een beetje bedenkingen bij houden. Het huwelijk is in de eerste plaats ook heel simpel dat kinderen mogen weten wie hun papa is. Wie je mama is, dat is meestal nogal voor de hand liggend. Maar in het huwelijk weet je niet alleen wie je mama is, maar ook wie je papa is. Je ziet daar meteen al iets heel belangrijks en dat is dat het huwelijk zodanig gerelateerd is met de voortplanting dat het een beetje onzin is om homoseksuele relaties een huwelijk te noemen. Juist omdat 2 homoseksuele mensen zich niet kunnen voortplanten. Dat is bij voorbaat uitgesloten uiteraard. En als je per se zulke verbanden zou willen instellen, dan moet de overheid dat maar zelf weten, maar noem dat geen huwelijk. In ieder geval is dat historisch een heel vreemde gang van zaken. Het eerste aspect heeft te maken met die voortplanting. Maar ik ben heel blij dat dat niet het enige aspect is. Als je kijkt naar de middeleeuwse moraal, zoals je die toen in de katholieke kerk had, dan zie je ook dat de enige reden voor het huwelijk is de voortplanting. Daar wordt over liefde niet gesproken. Nou ja, het waren ook allemaal ongetrouwde mannen die daarover schreven natuurlijk, dus ja, wat kun je verwachten. Maar over liefde werd niet gesproken, uitsluitend ging het om de voortplanting. Het huwelijk is er omdat er een nieuwe generatie in de wereld kan worden gezet. Dat veranderde gelukkig in het protestantisme, in de reformatie. Overmorgen begint het 500ste jaar sinds de reformatie, even tussendoor gezegd. Maar dat is heel bijzonder dat daar dat element van de liefde naar voren komt. En eigenlijk is dat wat je vindt in Genesis 2. In Genesis 2 wordt juist helemaal niet over de voortplanting gesproken. Daar gaat het niet om kindertjes krijgen. Dat is in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 gaat het erom dat God zegt, het is niet goed dat een mens alleen zijn. Want een mens alleen is maar alleen. En dat is een half mens eigenlijk. Die twee horen bij elkaar als 2 complementen. Als een doosje en een dekseltje. Ze horen bij elkaar. En daarom zegt hij, ik zal voor die man een hulp maken die bij hem past. Nou, kan je dat woord hulp verkeerd opvatten? Je denkt daarmee misschien dat een vrouw lager staat dan de man, want zij is het hulpje. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. In eerste plaats, datzelfde woord hulp wordt ook voor de Heere God gebruikt. Hij is ons een hulpe gebleken ten dagen van de benauwdheid. Nou, je kunt toch moeilijk zeggen dat hij ondergeschikt is aan ons. En bovendien zegt dat uitdrukking dat de man een hulp nodig heeft, dat de man het meest hulpbehoevende is van de twee. Nou, dat weten we ook maar al te goed. Als een vrouw met kinderen alleen overblijft, dan hebben we wel medelijden met haar, maar stiekem denken we, ze redt het wel. Maar een man die alleen met kinderen overblijft, daar zijn we eigenlijk bij voorbaat overtuigd dat hij het niet redt. En heel vaak is dat ook zo. Dus het feit dat die man hulp nodig heeft, betekent niet dat zij lager staat. En dat zie je ook heel mooi uit het feit dat Eva uit zijn zijde wordt geschapen. Dat woord dat met rib vertaald is, dat wordt alleen hier met rib vertaald. Overal in de Bijbel, in het Hebreeuwse Oude Testament, betekent dat zijde. En de oude rabbijnen zeiden al, wat is dat mooi, dat ze niet uit zijn hoofd geschapen is, want dan zouden ze misschien over hem gaan heersen. Ze is ook niet uit zijn voeten geschapen, want dan zou hij misschien over haar gaan heersen. Ze is aan zijn zijde geschapen en daar hoort ze ook thuis. Zij staat aan haar zijde. Anders, maar wel volkomen gelijkwaardig. Niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Ze staan naast elkaar. En dat is zo bijzonder. U weet hoe dat gaat. Adam wordt onder narcose gebracht. En dan wordt daar die vrouw tevoorschijn gehaald uit zijn zijde. En als hij dan ontwaakt, dan ziet hij haar voor het eerst gelijk aan hem en toch zo anders. Hij was al vertrouwd natuurlijk met het fenomeen, want al die dieren waren hem gepasseerd. Mannetjes olifant, vrouwtjes olifant, mannetjes giraffen, vrouwtjes giraffen. Nou, dan duurt het toch niet erg lang of je begint door te krijgen van, hé, ik lijk op één van die twee, maar ik ben alleen. Ik heb mijn complement niet. Die andere helft die bij mij hoort. En als hij dan ook ontwaakt uit de narcose, dan zegt hij, dit is nu eindelijk been van mijn gebeend en vlees van mijn gevlees. Dat wil zeggen, dit is eentje van mijn soort. Je zou vandaag zeggen, dit is ook een homo sapiens. Maar dan, hetzelfde, maar dan anders. En Luther heeft al geprobeerd dat woord weer te geven met manin. En dat hebben de Statenvertalers ook overgenomen. Maar eigenlijk staat daar het gewone woord voor vrouw. Maar man is in het Hebreeuws ish en vrouw is isha. Dus een vrouw is eigenlijk een soort vrouwelijke man. Je kunt net zo goed zeggen, een man is een soort mannelijke vrouw. Met andere woorden, ze vormen één geheel. En dat geheel heet Adam. Er is zelfs een oude Joodse overtuiging die zegt, de mens was helemaal niet mannelijk oorspronkelijk. Hij was allebei in één. Hij was Adam, dat is mens, mannelijk en vrouwelijk in één. En hier bij de narcose wordt dat gesplitst. Dus dan is de man er helemaal niet eerst. Maar dan is de man en de vrouw zijn toen pas gesplitst. Toen pas kon je spreken over een man en een vrouw. En zoals een rabbijn mij ooit verklaarde, hij zegt dat vrouw is het hoogste schepsel dat God ooit gemaakt heeft. Ik zeg, hoezo dan? Hoe legt dat eens uit? Nou, zegt hij, God schiep eerst de planten en toen de lagere dieren, toen de hogere dieren en toen de man en toen de vrouw. Ja, daar was ik overtuigd natuurlijk. Voor de luisteraar thuis, ik heb nu elke keer een hoger niveau aangewezen. Dus hij glimlachte er wel bij, want zijn vrouw heeft verder... Oh, dat is een dappere dame, ze heeft nogal wat in te brengen, ja, daar, in dat gezin. Want de vrouw is natuurlijk de baas thuis in een Joods gezin, trouwens in menig christelijk gezin ook natuurlijk. Maar zij is een hulp, maar gelijkwaardig aan hem. En dan gaat de Heilige Geest commentariëren, want dat vers spreekt Adam niet meer uit. En dan zegt de Heilige Geest, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Let wel, er staat niet een jongen. En het verschil is, dat kun je nog niet eens altijd in leeftijd uitdrukken, het verschil is dat de jongen op eigen benen moet kunnen staan, geestelijk. En dat is nog altijd niet zo vanzelfsprekend, vooral als hij een niet zo verstandige moeder heeft die de jongen nog wel claimt, zelfs als hij al getrouwd is. Ik heb eens een jongen gekend die pas getrouwd nog bijna elke avond bij zijn moeder zat. Dat vond zijn vrouw heel verdrietig, maar die jongen was niet de dommerd, dat was die moeder. Die had hem het huis uit moeten schoppen en zei, je hoort nou bij haar. Want zo is het. Dus een man moet zijn vader en moeder verlaten. Als je gaat inwonen bij je ouders, dan moet je ook 3 keer over nadenken. Dat kan alleen als je een heel verstandige moeder hebt. Vader moet natuurlijk ook verstandig zijn, maar die moeder vooral. Want het is niet meer haar jongen. Ze is nu van hem. Als de jongen 's morgens naar zijn werk ging, want die woonde dan wel in, dan stond boven zijn moeder te zwaaien, of beneden stond zijn moeder te zwaaien, boven stond zij te zwaaien. En een ouderling zag dat en die zei tegen moeder, dat moet je nou niet meer doen. Maar je hoort nou bij haar. Zij moet hem 's morgens uitzwaaien en niet jij. Dat vond ze wel moeilijk. Maar ze heeft de boodschap toch opgepikt. Je vader en moeder verlaten. Zelfs al ga je bij ze inwonen. Verlaten. Je staat op eigen benen. Jullie zullen het samen moeten rooien. Als je advies nodig hebt, dan mag je het vragen aan je ouders. Ongevraagd advies moet je heel voorzichtig mee zijn. Maar alsjeblieft, geef ze de ruimte om een eenheid te worden. En ga daar niet doorheen fietsen, want je kunt enorm veel schade teweeg brengen. En dan staat er, als hij zijn vader en moeder verlaten heeft, hij moet zijn vrouw aanhangen. Nou, ik denk dat heel veel mensen zouden denken dat de Bijbel het eigenlijk zo bedoelt, dat die vrouw haar man moet aanhangen. Niet waar? Een soort fanclub. Ter ere van die man, met 1 lid, dat is die vrouw. Fan van haar man. Nee, een soort aanhanger van haar man. Nee, daar staat die man moet zijn vrouw aanhangen. En dan zie je al helemaal in het begin van de Bijbel wat een onzin het is, dat vooral in het Oude Testament de vrouw als het ware achtergesteld zou zijn, een lage plaats zou innemen. Die man moet zijn vrouw aanhangen. In Deuteronomie wordt gezegd dat als een man getrouwd is, dan moet je hem voorlopig niet aan zijn hoofd zeuren. Je moet hem niet in de militaire dienst vragen enzovoort. Ik zou erbij willen zeggen, je moet hem dus ook niet in de oudste raad beroepen. Trouwens is hij ook nog wel een beetje jong voor in het algemeen, maar je moet hem niet lastigvallen. En dan staat er, het is Deuteronomie 24 of 25, dan staat erbij, want hij moet 1 jaar lang zijn vrouw behagen. Niet zij moet hem behagen, dat hoort natuurlijk ook. Maar hij moet haar behagen. Na dat jaar moet hij dat ook doen natuurlijk, maar gun ze alsjeblieft dat jaar, en niet alleen maar 6 weken, wittebroodse weken, om aan elkaar te wennen en een stel te vormen, een eenheid te vormen. Want dat is op papier makkelijk geregeld bij de burgerlijke stand, maar in de praktijk heeft dat zijn tijd nodig om een eenheid te worden. Dus die man is een aanhanger van zijn vrouw. Denk om een man en een vrouw, niet een man en een man, niet een vrouw en een vrouw. Een man hangt zijn vrouw aan. En dan staat er, en die twee zullen 1 vlees zijn. In die volgorde. In de Bijbel is het volkomen vanzelfsprekend dat seks thuis hoort in het huwelijk tussen man en vrouw. Er zijn wel mensen die willen daar dan een beetje onderuit. En die komen dan, ja, waar staat dat in de Bijbel? Die willen dan een tekst hebben waar staat voorhuwelijkse seks mag niet. Maar er zijn dingen die staan niet in een losse tekst. Ik zou bijna zeggen de meeste belangrijke dingen staan niet in een losse tekst. Maar als je aan een tekst wil, is dit erin. Eerst je vader en moeder verlaten. Dat betekent dat je een zelfstandige, nieuwe maatschappelijke unit vormt met jouw vrouw. En ja, de overheid heeft nu eenmaal het monopolie op wat je een huwelijk mag noemen en wat niet. Dat betekent wat de overheid niet gesloten heeft, dat is geen huwelijk. Voordat de burgerlijke stand werd ingevoerd, was het in de kerk. Toen had niemand het recht om iets een huwelijk te noemen dat niet door de dominee of door de pastoor gesloten was. Maar in elk geval, altijd was er een bevoegde instantie. Voor 1811 was dat de dominee of de pastoor. Na 1811 mogen die alleen het huwelijk bevestigen, maar het wordt gesloten voor de burgerlijke stand. Voor die tijd kon je ook nog voor schout en schepenen trouwen. Maar in elk geval was altijd een bevoegde instantie. Niemand heeft het recht op zijn eigen houtje iets een huwelijk te noemen. Huwelijken worden niet in bed gesloten, huwelijken worden gesloten voor een bevoegde instantie. In de tijd van Isaac en Rebecca was dat Abraham, het stamhoofd. Het maakt niet uit, maar het is altijd, want het huwelijk is altijd een sociale aangelegenheid. Het huwelijk is nooit een zaak van 2 mensen. Al zeggen we gaan met z'n tweetjes trouwen en we nodigen niemand uit. Dat is eigenlijk in strijd met wat het huwelijk is. Het huwelijk is een sociale unit, het is een Engels woord, maar ik weet zo gauw niet iets mooiers. Een sociale nieuwe unit en dat is een publieke zaak. Daarom is een huwelijk per definitie ook altijd voor iedereen toegankelijk. Gelukkig komt niet iedereen, want dan werd het proppen. Maar het is een openbare aangelegenheid. Met getuigen En dat moet allemaal vastgelegd worden, genoteerd worden. Voortaan horen Jan en Marietje, of wat zou je in Fries dan moeten zeggen? Jullie hebben heel andere namen. Maar dan zouden die twee, de voren voor Sietse en Jeltje, die horen voortaan bij elkaar. En dat is een openlijke zaak. Dat is een huwelijk. Niemand heeft het recht iets anders dan huwelijk te noemen. En als dat gebeurt, dus je vader en moeder verlaten, of dat nou via het stamhoofd gaat, of via de burgerlijke stand, of via de dominee, en je vrouw aanhangen, dan staat het en die twee zullen tot één vlees zijn. In Israël was dat zelfs zo, dat als je ontdekte op een of andere manier, nadat je getrouwd was, dat je man of vrouw niet als maagd het huwelijk was ingegaan, dan kon je die ander aanklagen. Dat was natuurlijk wel een drastische maatregel. Want dan kon de doodstraf daarop volgen, dan was het huwelijk meteen ten einde. Maar het laat wel zien dat het zo ongelooflijk belangrijk was, dat als je dat ontdekte, je genomen kon voelen. Ik had er recht op met een mannelijke of vrouwelijke maagd te trouwen. En dat blijkt niet het geval te zijn. En daarom dat hele gepraat over, ja, waar staat het nou in de Bijbel, geen voorhuwelijkse seks. Het is eigen aan het hele thema van het huwelijk als zodanig. Seks hoort thuis in het huwelijk tussen man en vrouw. Dat laatste moet je er tegenwoordig steeds bij zeggen. Daar hoort het thuis. Alle andere vormen van seks zijn buitenhuwelijkse seks. Natuurlijk, in de beoordeling daarvan, ook als gemeente, maakt het natuurlijk gigantisch veel uit of een man overspel pleegt met een andere vrouw, of een vrouw met een andere man. Dat is natuurlijk veel erger dan wanneer een jongen en een meisje, een jonge man en een jonge vrouw niet langer kunnen wachten en dan 4 weken voor het huwelijk toch met elkaar in bed duiken. Dat maakt natuurlijk wel enorm veel verschil. Ik bedoel, niet alles ligt op hetzelfde vlak. En toch moet je vasthouden aan het principe buitenhuwelijkse seks, dat is niet Gods bedoeling. Dat is niet zoals hij het heeft bedoeld in de scheppingsorde, ook al moet je in de beoordeling daarvan groot onderscheid maken. In de Bijbel is het heel merkwaardig, als je ook kijkt in de 10 geboden, dat het daar vooral gaat, en ook alles wat er omheen geschreven is, om de eer van de man van die vrouw met wie jij overspel pleegt. Je hebt die man bedrogen, dat is het ergste. Er wordt niet over je eigen vrouw gepraat, niet één over die vrouw die, met wie je dat doet, maar vooral die man van die vrouw, die hebt hem onteerd door met zijn vrouw naar bed te gaan. Maar geleidelijk aan in de Oud-Testamentische Openbaring en vooral in het laatste boek, in Malachi, daar komt eindelijk die vrouw op de prop. Hoe kun je dat nou doen tegenover je eigen vrouw? Het is het meest schunnige wat je je kunt voorstellen. Het is dat wat het huwelijk het meest aantast. Daarom heet het ook echtbreuk. Echtbreuk is niet echt scheiding. Gij zult geen echtbreuk plegen, heeft niks met echt scheiding te maken. Het heeft te maken dat door overspel het huwelijk in zijn grondslagen wordt aangetast. En daarom wordt dat zo scherp veroordeeld. Dan vind je zelfs onder de wet van Mozes dat ook daar de doodstraf toegepast wordt. Je hebt iets gedaan dat zo diep ingrijpt. En onze broeder had het straks al over het nieuwtestamentische verband tussen Christus en de gemeente en het huwelijk. In het Oude Testament was dat natuurlijk God die met zijn volk een huwelijksrelatie aanging. Hij trouwde met zijn volk op de Sinaï. Dat is een echte Joodse bruiloft. Dat was een goepa, een baldekijn betekent dat. En dat was een huwelijkscontract, de ketuba, dat was de Torah natuurlijk, de wet van Mozes. Er waren getuigen bij, dat was Mozes zelf, die trad op als bruidsjonker, et cetera. Een echte Joodse bruiloft zou je kunnen zeggen. De Heere verbindt zich met zijn volk. En voordat de wittebroodsweken voorbij zijn, is die vrouw hem al ontrouw geworden. Door de zonde met dat gouden kalf. En in de profeten vind je dat vele malen terug, dat thema van Israëls afhoereren van God in de oude taal gezegd. Doordat ze zich afgeven met de afgoden. Dus het thema van het huwelijk ook in de figuurlijke zin, tussen God en zijn volk, maar ook tussen Christus en de gemeente, is een ongelooflijk belangrijk en veelvuldig voorkomend thema. Ook in het Nieuwe Testament, tot in het boek Openbaring, waar we horen over de valse bruid, de valse kerk, die vergeleken wordt met ze wordt genoemd de grote hoer. En dat geeft aan hoe het met haar gesteld is. Paulus schreef aan de Korintiërs, 2 Korinthe 11, ik heb jullie als een reine maagd aan Christus verloofd. En kijk nou wat jullie aan het doen zijn. Pas op, dat je niet zelfs al voordat je getrouwd bent, ontrouw bent aan je partner. En er zijn allerlei andere voorbeelden in het Nieuwe Testament. Om te laten zien dat seks buiten het huwelijk, dat huwelijk in zijn wezen aantast. Tegelijkertijd kan seks ook in het huwelijk vaak helemaal misgaan. Ook in heel wat christelijke huwelijken. En wat dat betreft is Efeze 5 ontzettend belangrijk. Seks hoort thuis niet simpelweg tussen getrouwde man en een vrouw, maar tussen een man en een vrouw die van elkaar houden. En daarom is het voorbeeld van Efeze 5 zo ontzettend belangrijk. Want daar zie je dat de Heere God via Paulus ons duidelijk maakt, gij mannen hebt uw vrouwen lief. Dat staat 2 of 3 keer in het Nieuwe Testament. Bij vrouwen staat het maar 1 keer en alleen de jonge vrouwen. In Titus 2, die hebben het blijkbaar minder nodig dat ze daaraan herinnerd worden. Maar die mannen die zijn wat zelfzuchtiger van aard in het algemeen, die moet je wat vaker waarschuwen. Maar wat vaker tegen ze zeggen, vriend, ben jij, hou je nog wel van je vrouw? Ja, natuurlijk. Als je zelfzuchtig bent, dat kan natuurlijk op allerlei manieren een rol spelen. Maar ook in de seksualiteit kan je daarmee ontzettend hoop bederven. Als het gaat om jouw bevrediging. In de liefde is het precies omgekeerd. Liefde geeft. Liefde is er voor de ander. En daar wordt tegen die man gezegd, je moet van je vrouw houden. En houden van, liefde, daar heb je verschillende woorden voor in het Grieks. Mag ik even een klein beetje technisch worden? Je hebt de erotische liefde, dat woord komt in het Nieuwe Testament nergens voor, de eros. Dat hele woord komt niet voor. Maar wel de storge, dat is de natuurlijke liefde, zoals tussen ouders en kinderen, of tussen mensen en hun vaderland. Maar het woord dat daar gebruikt wordt in Efeze 5, dat is de agape. En de agape is in feite de liefde zoals je die vindt in God zelf. Dat is geen natuurlijke liefde. Weet je waarom het zo belangrijk is? Omdat dat betekent dat je, er staat er, geen mannen hebt, vrouw lief met die goddelijke liefde. En dat is ontzettend belangrijk voor die mannen die op een bepaald moment zeggen, ja, sorry lieve schat, ik hou niet meer van je. Het is over. Of zij zegt dat tegen hem, dat kan ook. En dan het eerste wat je dan moet zeggen is, ja, wacht eens eventjes, maar daar gaat Efeze 5 helemaal niet over. Die gaat helemaal niet over het feit of die ander nog wel een bepaalde aantrekkingskracht op jou uitoefent. Dat kan best minder worden. Maar dan zegt Paulus, ja sorry, maar daar heb ik helemaal niks mee te maken. Ik geef jullie mannen de opdracht om je vrouw lief te hebben met de agape, de goddelijke liefde. En agape-liefde is liefde die niet in de eerste plaats opgewekt wordt door de aantrekkelijkheid van die ander. God heeft zijn volk lief niet omdat het zo'n goed en mooi en gaaf en fijn volk was. Maar dat was zijn verkiezende liefde. Hij heeft dat volk uitgekozen en hij heeft ervoor gekozen dat volk lief te hebben met een zichzelf weggevende liefde. En God kan dus bij wijze van menselijk gesproken nooit zeggen, ze zijn wel mijn volk, maar ik voel niks meer voor ze. Die mensen die brengen dat er zo beroerd vanaf en ze gaan maar achter die afgoden aan. Ik voel niks meer voor ze. Nee, hij heeft hen lief met een goddelijke liefde, met een agape-liefde. Toen de Heer Jezus ons lief had en voor ons overging in de dood, want daarmee wordt het vergeleken in Efeze 5, toen deed hij dat niet omdat wij zo geweldig waren, of omdat hij zag dat wij zulke fantastische mensen zouden zijn, maar hij deed dat omdat hij die liefde in zichzelf vond. Hij had die liefde in zijn hart voor ons. Of wij nou aantrekkelijk waren om bemind te worden, ja of nee. Dat deed er eenvoudig niet toe. Want je hebt nog één woord, heb ik nog niet genoemd. Dat is de filio-liefde. Het woord voor vriend, philos, dat betekent eigenlijk letterlijk liefhebben. Dat is de liefde zoals je die hebt tussen ouders en kinderen, vooral tussen vrienden. Dat is de vriendschappelijke liefde. De Heer Jezus zegt, niemand heeft grotere liefde dan wanneer hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dan heb je dat woord philos. Dat is in Johannes 15. Daarin zit wel de gedachte van aantrekkelijkheid. Iemand is je vriend, omdat je wat met elkaar hebt. Je hebt een klik met elkaar. Je kunt niet zeggen van, nou, ik voel helemaal niks voor die man, maar ik wil toch een vriendschappelijke liefde bewijzen, weet je wat, de AKP-liefde. Nee, Vriendschap, dat is geen vriendschap. Vriendschap betekent dat je een klik hebt met elkaar. Dat je je tot elkaar voelt aangetrokken. En als dat minder wordt, nou ja, dan kan er een eind komen aan een vriendschap. Maar aan het huwelijk kan in principe nooit een einde komen. Want God zegt, luister, als het goed is, dan hebben jullie ook die filioliefde voor elkaar. Je voelt je tot elkaar aangetrokken. En als het goed is, dan blijft dat ook in stand. Maar er kan altijd saaiheid optreden, gewenning optreden, verveling optreden. Heel veel mensen hebben een saai seksueel leven. Omdat het altijd maar op dezelfde manier moet. En het is dan een verplicht nummertje geworden dat eigenlijk niet veel meer betekent. Nou, dat kan allemaal gebeuren. Dat is niet goed. Maar je moet er, het is niet zo makkelijk om er wat aan te doen. Heel veel mensen die hebben daarbij hulp nodig van buitenaf. Maar God zegt altijd, denk erom, mijn agape-liefde heeft daar allemaal niks mee te maken. Mijn agape-liefde betekent, je hebt die ander lief, omdat ik tegen jou zeg, je moet die ander lief hebben. En dat is een liefde die niet direct met gevoel te maken heeft. En er komen mensen die vertellen ons, ja, maar sorry, we voelen niks meer voor elkaar. En dan zegt de Heere God, daar heb ik niks mee, ja, ik zeg het nou op mijn grove manier, dan zegt de Heere God, daar heb ik niks mee te maken. Ik heb het niet met jullie over jullie gevoelens. Ik vind het al jammer voor jullie, want het is natuurlijk veel mooier als je ook wat voor elkaar voelt. Dat is nogal wiedes. Maar om het heel simpel te zeggen, zo las ik dat bij een Amerikaanse psychotherapeut. Als je zegt, ik voel niks meer voor haar. Nou, dan neem je nog eens een extra bloemetje voor haar mee. En je zegt nog eens extra dat ze een schat is. En je doet dit en je doet dat. En je bent lief voor haar. En je zegt, hoe kan ik je helpen, schat? Zal ik de boodschap voor je doen? En dan merk je dat je na verloop van tijd dat die liefde ook weer terugkomt. Heerlijk, hè? Want je moet het soms ook even heel praktisch maken. En wat is het probleem van onze tijd? Ik heb nogal veel vooronderzoek gedaan. Daardoor weet ik ook dat ik geen Fries bloed in de aderen heb. Fries bloed zo op, maar niet bij mij dus. En daardoor heb ik ontdekt dat voor 1900 bijna geen echtscheidingen voorkwamen. In de 18e eeuw heel sporadisch, maar zeker voor die tijd nooit. En hoe kan dat nou? Want die mensen hebben het ook wel als heibel met elkaar gehad. Hè? Ja, maar in de eerste plaats... Het was een totaal andere tijd in dit opzicht. Als je trouwde met elkaar, dan wist je, we zitten voor de rest aan elkaar vast. Dus dan maken we daar wat van. Dat is vandaag niet zo. Vandaag is er een wijd open achterdeur. En het is heel bedroevend om te horen, ik kan die cijfers niet controleren, dat echtscheiding onder christenen net zo vaak voorkomt als onder niet-christenen. Dan wil ik altijd wel weten, wat bedoel je dan met christenen? Zijn het ook werkelijk meelevende christenen toegewijd? Maar goed, daar wil ik nou niet over twisten. Het is al erg genoeg dat het ook onder christenen zoveel voorkomt. En dat is in de eerste plaats omdat het sociaal geaccepteerd is. Het is wel droevig, het is jammer, maar goed, oké, ja, het kan gebeuren. En dat was vroeger niet zo. Vroeger was het ondenkbaar. Dat is punt 1. Punt 2... En dat is net als met kinderen. Tegenwoordig, je hebt geen 10 meer, maar je hebt 2... En die 2 moeten dan ook alles kunnen wat vroeger die 10 konden. Die konden tenminste al hun kwaliteiten nog een beetje spreiden. Maar die 2 moeten helemaal volmaakt zijn. En als het dat niet is, nou ja, dan gaan we allerlei uitvluchten. Ik bedoel, hebben we allerlei afkortingen voor om dan te vertellen dat ze deze kwaal of die kwaal hebben, die kwaal. Want eigenlijk moeten ze perfect zijn. En natuurlijk moeten ze ook perfect zijn. En als het dat niet is, ja luister, je leeft maar 1 keer. Dan zoek je een ander met wie je misschien een perfectere relatie kunt hebben. Dat neem je jezelf niet voor, maar als je dan zo iemand tegen het lijf loopt, ja, dan gaat het heel gemakkelijk mis. Want we leven in een tijd dat ik maar 1 keer leef, ik moet het goed hebben, ik zit aan deze ene vrouw vast, of aan deze ene man, en ik wil, als ik verliefd word, gelegenheid krijgen, de kans krijgen, enzovoort. En je kunt daar nog heel gemakkelijk de Heere God bij halen en jezelf gigantisch bedriegen. Want dan zeg je, de liefde is de basis van het huwelijk. Nou, ik voel niks meer voor mijn eigen vrouw en wel voor de buurvrouw. Dus ga ik daarmee trouwen. En dat is zo verkeerd als ik weet niet wat. En dat heeft te maken met dat geweldige hedonisme, zoals we dat noemen, een duur woord, genotsleer. Ik moet alles hebben in dit ene leven wat er maar enigszins te hebben valt. Ik kan mij niet langer schikken in de omstandigheden zoals ze zijn. Ik wil, als dat mogelijk is, een nieuwe relatie kunnen beginnen. Nou, en dat gebeurt dan ook, om de havenklap. Heel veel christenen, ook heel veel christenen die scheiden. Ik zal niet zeggen allemaal. Ik bedoel, als je elkaar het leven volkomen kapot maakt, dan kun je elkaar niet dwingen bij elkaar te blijven wonen. Ik wil nog niet zeggen dat je altijd moet scheiden, maar je hoeft niet dan niet bij elkaar te wonen. Maar heel veel relaties die stuk lopen, die zouden gered kunnen worden als die mensen maar de wilde toe gehad hadden. En dat hebben ze niet meer. Dat hoeft ook niet meer. En dat is natuurlijk een hele droevige omstandigheid. Denk daar niet gering over. Pas geleden een man ontmoet die nou met zijn derde huwelijk bezig is. En ik geloof dat het nou heel goed gaat. Maar hij zegt rustig, ja, ik was als christen opgevoed, maar ik was de Heer helemaal kwijt. En dan gebeuren dat soort dingen echt heel gemakkelijk. En dat is niet fijn, want dat zijn dingen, daar kijk je op terug, dat kun je ook nooit meer veranderen. Dat kun je nooit meer goed maken. Scheiding betekent niet alleen maar wat ik ben blij dat ik van die andere af ben. Scheiding betekent, ik ben op een of andere manier mislukt. Ik heb het niet goed gedaan. Zelfs al zou die ander overspel plegen, dan nog zou je tegen jezelf zeggen, wat heb ik eraan gedaan om dat te voorkomen. Niet alleen die ander, ik heb ook gefaald. We hebben samen gefaald, we hebben het niet gered. En daarom is het heel erg en heel jammer. Ik bedoel nogmaals, ik kan begrip hebben als puur als mens voor het feit dat sommige mensen het met elkaar niet gered hebben. Dus zullen het misschien hier ook wel zijn vanavond. En dan moet u toch even door die zure appel heen bijten. Want anders gaan we elkaar over het bolletje aaien en zeggen, oh, dat is allemaal niet zo erg hoor. Maar daar hebben we niks aan, daarvoor ben ik ook niet uitgenodigd. We moeten toch weer terug naar het principe. Dat wil zeggen, als dan het gebeurd is, oké. Dat is net als een paar van de dingen die komen nog wel aan de orde. Want ik probeer nu de principes uiteen te zetten. We moeten er nog even over hebben. Wat als nou die principes niet gehandhaafd worden? Hoe moeten we daar dan praktisch mee omgaan? Nou, dit is dus één daarvan. Je moet het principe elke keer weer heel hoog in het vaandel plaatsen. Wat de mens, wat God heeft samengevoegd, scheiden de mens niet. En denk erom, trap niet in de leugen van mensen die zeggen, ja, maar God heeft ons niet samengevoegd. Dat hebben we zelf gedaan. Dat was verkeerd. Nee, het huwelijk zelf is een samenvoegende instelling. Per definitie, als je het samen trouwt, dan heeft God je samengevoegd. Want dat is wat het huwelijk doet. Het bindt twee mensen aan elkaar met een ijzeren band. En dat scheiden de mens niet, zegt ook de Heer Jezus. Mozes heeft toegestaan om de hardheid van jullie harten, dat er een uitweg kan zijn. Niet dat hij dat goed vond, maar als het is, dan moet je je vrouw een scheidbrief meegeven, et cetera. Maar zo was het van het begin aan maar niet bedoeld. Je moet af en toe weer gewoon tegen elkaar kunnen zeggen, zo heeft God het bedoeld. En dan pas gaan we het er eens over hebben, ja, maar als het nou toch niet lukt. Het is net als het oranje stoplicht, dat betekent stoppen. En dan een hele tijd stilte zeg je, behalve als je zo ver dichtbij bent dat je niet meer goed kunt stoppen enzovoort, dan kun je het zeker begrijpen. Maar eerst moet je vaststellen wat het ook alweer was. Nou, en dat is best heel lastig. Er zijn hele gemeenten verdeeld geraakt over het feit, hoe moeten we omgaan met twee gescheiden mensen die dan vervolgens ook weer met elkaar gaan trouwen. En ik vind het ook niet zo makkelijk om zomaar even te zeggen dat dat wel of dat dat niet kan. Ik heb er een heel boek over geschreven, dat heet Seks in de Kerk. Jongelui willen altijd weten waar in de kerk dat is, maar dat vertellen we natuurlijk niet. Maar het boek heeft eigenlijk de bedoeling, hoe gaan wij in de gemeente om met al dit soort vraagstukken die liggen op het terrein van de seksualiteit. Hoe moeten we ermee omgaan als mensen gescheiden zijn? Hoe moeten we ermee omgaan als we weer willen hertrouwen? Kan dat of niet? En dan zie je dat in de praktijk, ja, je niet altijd alles kunt tegenhouden. Dat is de grote moeilijkheid van de principes en de praktische verwerkelijking. Voorgangers vertellen mij als ze een stelletje willen trouwen, dat ze haast niet meer durven vragen of ze al met elkaar naar bed zijn geweest, omdat in 70% van de gevallen ze al met elkaar naar bed zijn geweest. Ja, wat moet je nou als gemeente zeggen? Moet je als gemeente zeggen, luister, we gaan dat vragen en we rekenen op dat ze eerlijk zijn. En als ze al op het huwelijk vooruitgegrepen hebben, dan krijgen ze, zoals één voorganger tegen me zei, krijgen ze niet de hoofdprijs. Dat wil zeggen, geen dienst in ons eigen kerkgebouw, maar een dienst in het restaurant waar ze dan. Dat is een soort tweede rangs. Om duidelijk te maken, aan de ene kant dat we toch een relatie willen zegenen, maar aan de andere kant dat ze niet zo het huwelijk zijn binnengestapt als God het had bedoeld. Maar dat is heel moeilijk en we snappen wel natuurlijk, mijn vrouw neemt het ook wel eens kwalijk, dat ik dan eigenlijk toch weer niet gevraagd heb, ja, zijn jullie al met elkaar naar bed geweest? Ik vind dat ook altijd nogal in Moeilijk en impertinent, en vooral als ik bang ben dat dat wel het geval zal zijn, dat durf ik niet te vragen. Want wat er dan gebeurd is, wat moet ik dan zeggen? Moet ik dan zeggen, dan ga ik jullie niet trouwen? Nou, dan stappen ze naar een volgende die daar minder moeite mee heeft. Dat is de moeilijkheid van heel veel van deze vraagstukken. Aan de ene kant, je moet steeds de hoge principes stellen. Daar liggen de normen van God. Maar je kunt het daar nooit bij laten. Je moet ook altijd vertellen, ja, maar als we dat nou niet halen, hoe moet het dan? In Matteüs 19 heb je daarvan een mooi voorbeeld. De Heer Jezus vertelt over scheiden, dat kan eigenlijk niet. God heeft samengevoegd, dat mag een mens niet scheiden. En dan zegt een van de discipelen, ja, maar als dat zo is, goeiedag zeg, wat een risico neem je dan als je trouwt? Wat weet je nou van elkaar? We waren 24 toen we trouwden. Wat wisten we nou? Ik kende nog lang niet alle slechte eigenschappen van mijn vrouw. En wat nog veel erger is, zij kende nog lang niet al mijn slechte eigenschappen. Daar zijn we pas geleidelijk achtergekomen. Maar haar viel het nogal mee hoor. Wat weet je nou van mij? Bovendien, wat weet je nou hoe je over 20 jaar zult zijn? Je trouwt met 24. Nou zijn we 47,5 jaar getrouwd, zei ik u wel. Dan kunt u ook uitrekenen hoe oud ik ben. En toen, wat wisten we nou hoe we met 70 zouden zijn? Zouden we elkaar nog wel aardig vinden? Nou, ik zal u eerlijk vertellen, we vinden elkaar steeds aardiger. Want dat is een van de mooie dingen van de ouderdom, dat op een of andere gekke manier we steeds verder tot elkaar aangetrokken worden. Ik weet niet of dat met jullie ook zo gaat, er zijn weinig van dat soort bejaarden als ik. Maar dan merk ik, als mijn vrouw nou een avond weg is, dan vind ik zo erg. Ja, ik ben zelf heel vaak avonden weg, maar daardoor begrijp ik ook beter hoe zij zich dan voelt. Ik heb eigenlijk ook voorgenomen, ik ga niet meer alleen op reis. Dat wil zeggen, verdere reizen, we doen alleen nog maar samen. Dat is wel weer mooi. Dus als het niet zo lekker gaat met jullie, nou misschien na de 70 gaat het een stuk beter. Dat is heel praktisch. Dat is wel bijzonder dat je elkaar steeds meer nodig gaat hebben. Maar ook steeds meer op een of andere manier aan elkaar verknocht raakt. Dat is een grote zegen. Want luister, in elk huwelijk spant het er wel eens om. In elk huwelijk heb je wel eens grove meningsverschillen. Vooral vaak over de kinderen. En heel veel huwelijken gaan stuk als de kinderen het huis uit zijn. Want die twee mensen zijn uit elkaar gegroeid. Maar ja, ze hadden de kinderen en daar waren ze heel veel mee bezig. En toen die kinderen weg waren, toen keken ze elkaar aan. Toen bleek dat ze elkaar niks meer te vertellen hebben. En dat vind ik zo zuur. Dan zijn ze misschien wel 40 jaar getrouwd en dan gaan ze uit elkaar. Zo triest vind ik dat. Maar mensen, als je jezelf een beetje kent, kun je er wel weer een voorstelling bij vormen. We kunnen ons een heleboel dingen voorstellen die toch niet goed zijn. Maar je kunt je het wel indenken. En dat is hier eigenlijk precies hetzelfde. Dus daarom zeg ik tegen u, ik ga niet alle antwoorden geven. In mijn boek kunt u daar misschien wat lezen, maar het is, u moet het wel tweedehands zien te krijgen of ergens zien te lenen. Seks in de kerk, daar heb ik al die problemen besproken. En dan soms ook wel eens een keer, ja, enigszins met voorzichtigheid. Ik neem een ander voorbeeld. Volgens mij kunnen homoseksuele relaties niet. Maar dat is nogal makkelijk om dat te zeggen. Je zal maar homofiel zijn en je zal maar zwaar verliefd zijn op elkaar en het is ook nog een christen. En dan komen ze mij vragen, wat moet het nu? Ja, luister. Ik zeg niet tegen die mensen, het mag niet. Wat ik zeg tegen die mensen is, als ik in jouw positie was, dan hoop ik dat God me de genade zou geven om mij te onthouden van seksuele omgang met iemand van hetzelfde geslacht. Dat zeg ik. Ik betrek het op mezelf. Want het is zo hard om tegen iemand te zeggen, jouw leven moet tot je laatste snik zonder seksualiteit zijn. Daarom probeer ik dat heel bescheiden te zeggen. Maar dan gaan we een stap verder. Dan komt daar in de gemeente, komen hier een paar mensen binnen. Die komen hier een tijdje in de dienst. En die wonen samen, of ze zijn getrouwd, twee homofielen. En die zeggen na een verloop van tijd, mogen we hier lid worden in de gemeente? Ik zal je vertellen, in de meeste gevallen zal er over heftige tweestrijd ontstaan. Op zijn minst in de oudste raad. Want dat het niet kan, dan zijn we er misschien al wel de meeste over eens, ook nog niet eens altijd. Maar vervolgens is de vraag, maar hoe gaan we daar mee om als het toch gebeurt? En dat is met heel veel van die problemen zo. Het kan niet, maar als het nou toch gebeurt, wat doen we dan? gaan we dan simpelweg nee zeggen. En dan stoten we al die mensen af, terwijl we dan weten dat ze, een eindje verderop, hebben ze nog genoeg andere evangelische gemeenten hier in Sneek en omgeving. Dat is heel erg moeilijk. En als je denkt dat ik hier gekomen ben en eventjes zal vertellen hoe jullie het moeten doen, dan heb je het helemaal mis. Want het vervelende is, dan kun je nog vier andere sprekers uitnodigen en die vertellen op allerlei andere punten weer net even wat anders. Ik vind het veel belangrijker op zulke punten dat de Oudstraat niet met een simpele handleiding zit van dit kan wel en dat kan niet en als het niet kan en het gebeurt toch, wat doen we dan? Maar veel meer afhankelijkheid van de Heer. Toen ik nog zelf, ik ben 17 jaar oudste geweest in onze gemeente, toen wij zelf met dat soort dingen zaten, zijn we meermalen op de knieën gegaan om te zeggen, Heer, wat moeten we nou met deze situatie doen? Maar de twee jongeren in de gemeente, die wel geloofden dat ze gelovigen waren, maar ze wisten absoluut helemaal niets. En ze waren allebei, ja, dat is verkering met elkaar, maar op een bepaald moment bleek die vrouw verwachtend te zijn. Wat moet je nou doen? En dat, daar hebben we heel lang over gepriekerd, we hebben daar ook voor gebeden. En tenslotte een oplossing gezocht. Als je zegt nee, dan stoot je die mensen af. En het waren allebei uiterst kleine karsplantjes wat het geloof betreft. Je zou ze het bos ingestuurd hebben. Maar als je ja zegt, dan zeggen de jongeren, oh, zie je wel, dus zo erg is het helemaal niet. Ze hebben hun ook goed gevonden, dus als het bij ons overkomt, dan kan het bij ons ook. Dus we hebben als oplossing toen, nadat we daar intens voor gebeden hadden, tegen de gemeente gezegd, het kan niet. We gaan toch een huwelijksdienst hier in het lokaal hebben. En precies die twee kanten. Het kan niet. En dat zeggen we tegen elke jong mens, tegen de ouderen. Het kan niet. Maar het is toch gebeurd. Maar we gaan ze niet afstoten. En we gaan samen, juist ook in dit geval, ze waren er niet bij toen we die mededeling deden, juist ook in dit geval, waar het echt om kastplantjes gaat, die nog zoveel begeleiding nodig hebben, gaan we ze niet afstoten en daarmee het bos insturen door te zeggen, nee, het kan niet. En zo heb je, aan de ene kant is het ontzettend belangrijk dat je de principes voor ogen hebt. Dit zijn de principes van God. En daar moet je dan ook al over eens worden, want dat is natuurlijk nog niet eens zo gemakkelijk. Maar als je het daarover eens bent, hoed je dan ervoor dat iemand je een handleiding geeft, dit moet je doen als die situatie voordoet en dat moet je doen als enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik denk dat het veel belangrijker is om in elke situatie te zeggen, hier er is iets gebeurd wat eigenlijk niet kan, volgens onze vaste overtuiging, zoals wij dat vinden in uw woord. Maar het is toch gebeurd. Help ons, wat gaan we nou doen? Wijs ons de weg. En dan zul je ook merken dat geen twee situaties precies gelijk zijn. Dat je daaraan moet uitkijken met algemene regeltjes. Maar dat het veel belangrijker is dat je zegt, hoe kunnen we nou aan de ene kant ook tegenover onze jeugd heel duidelijk maken dat bepaalde dingen gewoon niet kunnen, maar helaas toch gebeuren. En aan de andere kant de liefde laten gelden in de manier waarop we zulke mensen opvangen en met ze omgaan om ze voor de gemeente te behouden. Niet omdat dat het allerbelangrijkste is, maar ook voor henzelf. Dat we laten zien dat we in liefde proberen en samen een uitweg te vinden in deze moeilijke situatie. Want niet alleen tussen man en vrouw is die agape belangrijk. Ja, man hebt uw vrouwen lief met de agape. Ook al zou je ze er niet meer aantrekkelijk vinden. Mijn vrouw is nog bijna net zo mooi als toen ze trouwde, maar toch niet helemaal meer. Maar dat maakt voor de agape helemaal niks uit. Integendeel zou ik gaan zeggen. Nou kan je nog laten zien, het gaat echt om de agape. Maar dat is ook zo als het gaat om de Oudstraat of de gemeente als geheel naar zulke moeilijke situaties. Je kunt heel precies volgens het boekje te werk gaan, mensen afstoten. Maar waar is dan de agape? Het is een spanningsveld tussen de heiligheid van God en de liefde van God. Een God die zoveel geduld met ons heeft, zouden wij dat niet betonen naar een ander toe. Maar het is moeilijk. En je hebt wijsheid voor nodig om daarin altijd maar weer de middenweg te vinden. Hoed u voor degene die u precies vertellen wat u moet doen. En luister naar degene, daar wil ik ook bij horen, die u zeggen, ga op de knieën. Want geen twee situaties zijn gelijk. Nou, ik vind dat ik genoeg gepraat heb, want ik wil zo graag horen wat jullie te vragen en op te merken hebben. Doe dat alsjeblieft op een briefje. Ten eerste verhindert u dat om een lange preek te houden straks. Want daarvoor ben ik uitgenodigd, niet u. In de tweede plaats hoeven we dan niet met een microfoon door de zaal te rennen of hoef ik alle vragen niet te herhalen voor de opname. En in de derde plaats, mensen die dan wat verlegener zijn, vooral als het ook een hele intieme vraag is misschien, die zouden dan die vraag anders niet stellen. Dus doe me een lol en schrijf het even op. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, ik had een grote stapel briefjes verwacht. Maar ik kan me niet voorstellen dat jullie zo weinig vragen hebben. Of hebben jullie stiekem gehoopt dat het toch mondeling mocht of zo? Het is net als met samenwonen. Je weet dat het niet mag, maar je hoopt toch stiekem dat de oudste raad het goed vindt. Ja. Ik heb er maar 3 gekregen. Ja, nou heb je toch spijt van dat u uw vraag niet gesteld hebt. Daar komt de 4 dan. Het aantal wordt met 33% vermeerderd.
Misschien niet zo erg duidelijk. Maar...
Het lijkt me fantastisch duidelijk. Wat er staat is niet zo fantastisch, maar wat er duidelijk wel. Daar komt nummer 5. Eerst laat ik maar deze beginnen. Een persoonlijke vraag. Als een jong stel, ze zijn gelovig, reeds 2 jaar samenwonen, toch willen trouwen. En ze zouden u vragen, wilt u ons huwelijk bevestigen? Wat zou u doen? Nou, als u goed naar mij geluisterd hebt, dan weet u dat ik die vraag niet zomaar kan beantwoorden. In de eerste plaats, is dat in mijn eigen gemeente gebeurd? Dan mag ik me toch afvragen, waarom ben ik al niet veel eerder dan naar ze toegestapt? Om te vragen hoe ze dat nou kunnen rijmen eigenlijk. Dan ga ik dat toch niet pas aan de orde stellen als ze mij vragen hun huwelijk te bevestigen. Ik denk dat we ook heel vaak nogal gemakkelijk het oogluikend toestaan, door de vingers zien, omdat we geen gezeur willen hebben, omdat het gebeurt. Maar als ze dan komen met de vraag, mijn huwelijksdienst, ja, dan ineens gaan we het erover hebben. Maar dan zijn we natuurlijk eigenlijk rijkelijk laat. Dus het hangt er maar vanaf of ik ze ken, ja of nee. Als ik ze ken, nou, dan is het wel een beetje laat als ik het dan pas aan de orde zou stellen. Maar als ik ze niet ken, dan zou ik dat aan de orde stellen. Ik zou zeggen, waarom zijn jullie 2 jaar geleden niet getrouwd? Ja, toen hadden we nog geen geld genoeg of zo. Ik zei, nou, het hoeft er niet zo'n dure bruiloft te worden. Ik zei, als je nou redenen hebt om samen te wonen, leg me dan eens uit waarom je wel reden hebt om samen te wonen, maar nog niet reden hebt om te trouwen. En dan is een van die slappe argumenten dat het dan zo'n chique bruiloft moet worden. En dan moeten ze zich nog langer voor sparen. Nou, als je dat nog per se vindt, waarom kon je dan niet 2 jaar wachten? Dat is ook natuurlijk ook het probleem. Hè? Wij leven in een instant tijdperk. Eten kun je onmiddellijk uit de muur halen, geld kun je uit de muur halen. Alles wat je wilt is onmiddellijk beschikbaar. En dat is dus hier dus ook zo. Nou, we houden van elkaar, we horen bij elkaar, weten zeker dat we gaan trouwen, dus waarom niet? Dat heeft niet te maken met principes, dat heeft te maken met het feit dat wij gewend zijn in de cultuur waarin we leven, om alles wat we willen ook onmiddellijk te krijgen. Onze kinderen groeien op in zo'n samenleving dat bijna elke wens die ze hebben als pa en ma het enigszins kunnen betalen, die kan ook vervuld worden. En pa of ma zijn ook gewend om, vooral omdat ze maar 2 kinderen hebben, niet meer 10... om elk wens van het kind te vervullen. Dus het kind moet naar het toneel, het moet op muziek lezen, het moet naar ballet en het moet zus en het moet zo. Dus die kinderen zijn gewend dat bijna elke wens onmiddellijk verhoord wordt. En dan worden ze verliefd. En nou ineens zouden ze moeten wachten. Dus het begint vaak al veel eerder. We hebben ze laten opgroeien in een cultuur waarin elke wens onmiddellijk ingewilligd wordt. Dus je moet zulke vraagstukken nooit uit hun hele context halen en dan afzonderlijk gaan bekijken. En dan zeggen, een regeltje, het mag niet dus. Ja, maar waarom hebben we ze dan eigenlijk in een tijd van welvaart laten opgroeien in een wereld waarin wel alles eigenlijk bijna meteen kon? En dan ineens zou dit dan niet kunnen? En dat is vaak de moeilijkheid. Je moet het veel breder zien. Maar goed, als ik ze dus niet ken, dan vraag ik waarom ze niet getrouwd zijn enzovoort. En dan zeg ik, hoe kijken ze dat tegenaan? En als ze zeggen dat ze daar geen enkel probleem in zien, dan denk ik, ja, dan zeg ik ook, maar luister, waarom wil u dan een huwelijksdienst? Ja, ik vind ik wel mooi. Er zit vaak ook een stukje traditie in. Dat is toch mooi, want als je trouwt ook een mooi dienst enzovoort. En die oude neel kan het wel leuk brengen, laten we die vragen. Maar die oude neel heeft ook zijn principes en die vindt het eigenlijk helemaal maar niks. Ik ben er helemaal niet blij mee. Waarom moet ik nou eigenlijk jullie dan trouwen? Kijk, als ze nou dan zouden aangeven dat zij achteraf eigenlijk wel inzien dat het toch niet in de haak was. Nou, dan hebben we tenminste een basis om verder te gaan. Maar als ze zeggen ja, dat ze daar geen enkel bezwaar in zien. Kijk, dus het hangt ontzettend van de situatie af. Ik kan dat in het algemeen niet zeggen. Ik kan wel opbiechten, ik heb heel wat huwelijken mogen inzegenen, of hoe je het zeggen wilt. Ik kan wel zeggen dat daarbij waren die inderdaad al een tijd lang seksuele omgang met elkaar hadden, dat geloof ik wel, ja. En elke situatie is weer anders en elke moet je dan bespreken met elkaar. En dat is niet altijd even eenvoudig. Je moet daarbij vaak keuzes maken waarbij het een afgewogen moet worden tegen het ander. Ook als je zegt nee, niet alleen ik persoonlijk, maar ook als gemeente dat je zegt nee. Want een huwelijksdienst is niet alleen maar een persoonlijke aangelegenheid. Ja, dat is wel vaak zo, dat doen we het in het hotel, weet je wel. We hebben ook geen last, hoeven we ook de oudste naam niet te vragen. En dan vragen we alleen nog maar een broeder die dat dan wel wil doen. Dan heb je alweer een hoop gezeur minder. Hoeft er geen oudste raad aan te pas te komen. En zo glijden we natuurlijk toch een beetje steeds verder af. Maar de andere kant is, dus vraagt ook iemand, als je dat wel doet, dan neem je toch de zonde mee in de kerk als oudste. Ja, maar luister, dat is nou weer dat spanningsveld waar ik het net over had. Misschien is het onder bepaalde omstandigheden ook wel zonde, als we dat stel het bos insturen en zeggen het kan niet en we willen niet. Het is natuurlijk altijd heel gemakkelijk om bepaalde dingen zonde te noemen. En andere dingen die met een hardvochtige houding te maken hebben, kunnen soms net zo goed zonde zijn. Je zult altijd in het leven, is nooit zo simpel weg van dat is verkeerd, dat moeten we dus verwerpen. Ja, een heleboel van die dingen die ik straks noemde, die zijn verkeerd en die verwerpen we. Maar als ze toch gebeuren, heb ik straks al gezegd, hoe gaan we daar dan mee om? Dan pas ontstaan de echte grote moeilijkheden. En dan kan het evengoed zonde zijn als je een stel afstoot. En ik weet nog wel, dat is de ellende van vandaag, ze gaan dan naar de volgende gemeente en daar is het allemaal geen enkel probleem. Dat weet ik wel. En dan zeggen we, nou, wij zijn er dan gelukkig vanaf. Maar dat is ook soms een te gemakkelijke oplossing. Je moet daarbij dus afwegingen maken. Maar dan moet je je afvragen, welke van de twee zonden is nou het minst erg of wat is het erger? En dat is niet zo gemakkelijk. Het is een beetje als de keuze tussen twee presidentskandidaten, waarvan de een vreselijk is en de andere heel vreselijk. Want zo is het ongeveer wel. En dat is de ellende. Dus het is niet zo simpel. Ik denk wel eens aan een tekst die ik kan ook heel makkelijk misbruiken. Maar er staat in het boek Prediker, wees niet al te rechtvaardig en wees niet al te wijs. Dat wil zeggen, als je hele strakke, simpele, om niet te zeggen simplistische criteria van goed en kwaad hanteert, kun je gemeente binnen de kortstmogelijke tijd kapot maken. Principes moet je altijd afwegen tegen de wijsheid waarmee die principes worden gehandhaafd. En dat spanningsveld, daar zitten we allemaal mee. En daarbij zijn er heel gemakkelijke oplossingen. Namelijk, het is zonde klaar, willen we niks meer te maken hebben, nou dan blijf je bij een hele kleine gemeente over. Of je kunt ook zeggen, nou ja jongens, de strijd is toch verloren, we accepteren het allemaal maar. Dan heb je misschien wel een veel grotere gemeente, maar dan is je meer moreel niveau wel behoorlijk gezakt. Nou, dat is weer zo'n praktisch probleem. Dat is hetzelfde met hertrouwen na echtscheiding. Ik heb ooit een klein boekje geschreven met Henk Medema, al vele jaren geleden, waarin we vooral de principiële kant benadrukten. En in principe sta ik daar nog wel achter, ik heb het ook grotendeels overgenomen in dat boek Seks in de Kerk. Als echtscheiding niet kan, dan blijf je in zekere zin toch altijd voor God getrouwd. En dan is hertrouwen is een moeilijke kwestie. Je kunt niet altijd bij elkaar blijven, want het is nog beter dan maar apart te gaan wonen dan als kat en hond elkaar het leven verschrikkelijk zuur te maken. Dus daar kun je niet altijd mensen toe dwingen, maar vandaag is het al wel heel gemakkelijk om te zeggen, nou ja, dan gaan we ook maar scheiden en dan zijn we ook zo weer hertrouwd. En nog erger is erbij natuurlijk als je die ander met wie je gaat hertrouwen stiekem al in je achterhoofd had zitten toen het huwelijk op de klippen liep. Dat zijn allemaal van die praktische problemen. Nou, dus het principe hadden we in dat boekje eigenlijk wel aardig uitgelegd. En als je dan ouder wordt, en dat gebeurt met heel veel dingen zo, als je met 20 bent, heb je al een heleboel principes en die zijn allemaal correct, allemaal prima, niks aan af. Maar hoe ouder je wordt, des te meer ga je mensen zien. En niet alleen maar principes. Die principes sneeuwen dan niet onder, maar je gaat mensen zien. Er is een uitspraak die wordt aan Churchill toegeschreven, maar ook aan veel anderen. Die zei ongeveer dit: als je met 20 geen communist bent, dan heb je eigenlijk geen hart. Maar als je met 40 nog steeds communist bent, dan heb je geen verstand. En wat hij daarmee bedoelde is dat jonge mensen soms vurige principes hebben. Communisten, allemaal gelijk, allemaal zorgen voor de zwakken en de samenleving en allemaal gelijk. En allemaal prachtige idealen die in de praktijk gewoon niet haalbaar zijn. Als principes zijn ze wel mooi, alleen je kunt er niet mee werken. Je kunt er niet mee uit de voeten. En hoe ouder je wordt, des te meer ga je zien dat het leven veel ingewikkelder in elkaar zit. En daarom zei hij, als je met 40 jaar dat nog steeds hebt, die principes, dan heb je eigenlijk geen verstand. En dat is constant hier aan de orde. Nou zijn twee mensen gescheiden. En die zeggen, we willen graag hertrouwen. Nou, ik heb al menige gemeenten uit elkaar zien vallen, doordat de oudste raad hevig met elkaar overhoop raakte. Want de ene helft zei, het kan niet. En de ander zei het kan wel. Er was een derde groep die zei, misschien moet je dat ook nog zeggen. Er was een derde groep die zei, het kan eigenlijk niet, maar je kan het niet altijd tegenhouden. En dat laatste, dat is eigenlijk waar we de hele avond een beetje mee zitten. Het kan eigenlijk niet, maar moet je dan om die reden die mensen afstoten? Daar komt nog bij dat hertrouwen na echtscheiding zo normaal is geworden, dat je vandaag al buitennissig bent als je er anders over denkt. Maar dat is natuurlijk juist het probleem. Moeten we dan steeds meer water in de wijn gaan doen, omdat iedereen het dood normaal vindt? En er zijn natuurlijk ook een heleboel theologische verschillen over de uitleg van Matteüs 19, waar de Jezus het heeft over hertrouwen of niet hertrouwen na echtscheiding. Maar puur theologisch alleen al zijn de discussies zo ingewikkeld en zijn er zoveel factoren waar mensen het niet over eens zijn. Daarmee kom je daar eigenlijk ook niet goed uit. En nogmaals, ook daarvan zeg ik, je zal naar bevind van zaken moeten handelen. Als jongeman wist ik precies hoe het in elkaar staat. Als jongeman heb ik ook preken over het huwelijk gehouden. En die waren principieel niet veel anders dan wat ik vandaag verteld heb. Alleen ik vind het vandaag veel ingewikkelder. Ten eerste omdat de tijden ook wel ingewikkelder zijn dan toen. Maar ook omdat ik veel meer mensen zie staan en veel meer mensen in aanraking ben gekomen die met dit soort problemen zitten. En die waar je met simpele antwoorden vaak niet goed terechtkomt. Hier is een andere vraag. Mag je masturberen? Dan vind ik dat hele probleem van mag je al ingewikkeld. Zijn er regeltjes voor? In de hele Bijbel komt het probleem niet voor. Ook wat Onan deed in Genesis 38, meen ik, heeft er helemaal niks mee te maken. Dus het hele probleem wordt totaal nergens genoemd. En toch waren er vroeger verschrikkelijke dreigende verhalen dat als je dat toch deed, wat voor verschrikkelijke dingen eruit zouden voortvloeien. Biologisch klopte dat al helemaal totaal niet. Maar is het daarmee vandaag de dag heel gewoon geworden? Nou, ik denk als je vandaag naar de jonge lui kijkt, dat 95% van de jongens het gedaan heeft of nog wel eens doet. En 60% van de meisjes, waarschijnlijk is dat laatste getal ook al veel hoger. Dus we lopen met zo'n vraag alweer lang en breed achter de feiten aan. We hebben het over iets wat al totaal ingeburgerd is. Maar ik zeg daar meteen bij. Als een man seks heeft met zijn vrouw, terwijl zij helemaal geen zin heeft, dan gebruikt hij haar tegen haar wil eigenlijk. Ze geeft dan toe, omdat ze niet altijd dwars wil liggen. Wat is het verschil met masturberen? Wilt u me dat uitleggen? Met zelfbevrediging. Of je dat doet met andere hulpmiddelen of met behulp van het lichaam van je vrouw, het gaat om jouw seksuele bevrediging. En daarom zit er zo, die vraag stellen ken ik verder helemaal niet, dus dat is wel lekker makkelijk. Dat is ook één reden waarom ik schriftelijke vragen wil. Ik kan de persoon er niet op aankijken. Maar er zit vaak zoveel hypocrisie achter, een huichelachtige houding. Die mensen die zo fel tegen zijn, die vraag ik dan ook, niet in het openbaar, maar persoonlijk. Luister, heb je wel seks gehad met je vrouw, terwijl zij helemaal niet wou eigenlijk? Nou, ik zeg, waar praat je dan over? Waar praat je dan over? Wat is dan erger of minder erg? Zo werkt het toch niet? In het ideale geval is het zo, ook in de seksuele omgang met elkaar, dat het allereerst en bovenal gaat om de bevrediging van die ander. Niet om je eigen seksuele bevrediging. Nou, wie komt eraan toe aan dat hoge ideaal? Dus dat is het probleem is alleen, er zijn twee problemen met masturberen. Ten eerste, dat is verslaving. Maar we hebben ooit ook een echtpaar in de gemeente gehad waar een man 3 keer met zijn vrouw per etmaal seks wilde hebben. Dat is net zo de vorm van verslaving, dat arme mens. Hij maakte de midden en de nacht wakker. Die man was volkomen verslaafd, verknipt. Die had de praktische hulpverlening nodig, daar staan ze dan in het algemeen niet voor open. Daar hebben we nu geen tijd voor, meneer. Maar, dus dat is, dat ligt eigenlijk precies op hetzelfde plak. Dus verslaving is het ene grote probleem. Het tweede is seksuele fantasieën. Maar dat kun je ook in het huwelijk hebben. Je kunt met je eigen vrouw, met je eigen man gemeenschap hebben en in feite met je gedachten bij een andere man of vrouw zijn. Dan heb je, zoals de Heer Jezus zegt, in je hart al overspel gepleegd. En dat is vaak ook het probleem van masturberen. Dat zijn de seksuele fantasieën die je erbij hebt, waarbij je eigenlijk ook in je hart bezig bent seks te hebben met iemand met wie je niet getrouwd bent. Dus dat zijn de dingen die er vaak omheen spelen. En het is dus niet simpel, mag het wel of mag het helemaal niet. Er is geen enkel bijbeltekst die er wat over zegt, maar je moet het zien tegen een hele brede achtergrond. En die brede achtergrond is seksualiteit zoals die ook in het huwelijk functioneert. Waarbij in feite de verschillen met masturberen maar heel gering zijn. Dan heb ik nog een vraag hier. Zou u wat meer kunnen vertellen over samenwonen en later tot bekering komen? Bij bekering van één, maar ook bij allebei, wat zou volgens Gods woord het vervolg zijn? Ja, dat is wel een vraag met allerlei kanten. Dat zou ik moeten vragen, wat bedoelt u hiermee en bedoelt u daarmee? In het algemeen is het zo, dat alles wat er voor de bekering gebeurd is, dat kan je niet in het geding brengen. Je kan niet gaan zeggen, nou moeten we dat ook allemaal eens gaan zitten oprakelen. Voor de bekering was jij een goddeloos mens en je leefde uit de zonde en je kon niet anders dan zondigen. En alles wat je deed was zonde, het was tegen Gods woord in. Dus bij de bekering is wat dat betreft een dikke streep onder het verleden gezet. Maar wat wel het probleem is dat je na je bekering vaak wel zit met de gevolgen van wat er voor die bekering gebeurd is. Een heel frappant geval, dat hoorde ik een keer uit Frankrijk. Daar was een Algerijnse man, die heb je natuurlijk veel in Frankrijk, uit het vroegere koloniale verleden, en die had 2 vrouwen. En aangezien hij niet met allebei getrouwd mocht zijn, was hij met de ene getrouwd, maar dat was eigenlijk puur technisch, had net zo goed met die andere kunnen trouwen. Had bij allebei ook kinderen, ze woonden gezellig met z'n 3 en al die kinderen bij elkaar. Toen gebeurde een wonder, ze kwamen alle 3 tot geloof. En toen zat die gemeente waar ze kwamen met de handen in het haar, wat moeten we nou doen? Nou, ik zal je vertellen, ik zou wel eens willen weten wie hier even het antwoord heeft. En het antwoord van de mensen die niet nadenken is, nou, dat die vrouw met die niet getrouwd is, die moet hij dan maar wegsturen. Dan is alles weer in orde, nietwaar? Ja, wacht eventjes. Maar voor zijn besef is hij met die andere vrouw net zo goed getrouwd als met die eerste, ook al is dat niet wettelijk vastgelegd. Hij mocht er nou eenmaal maar met 1 trouwen, anders was hij met allebei getrouwd. Hij leefde niet in een moslimland waar dat ook makkelijk gekund had. Dus is het dan niet erg goedkoop om te zeggen, bovendien zijn het alle 3 christenen. Dan moet hij tegen die ene zeggen, nou jij moet nou maar weggaan, want met jou ben ik niet wettelijk getrouwd. Of moet hij ze allebei wegsturen, of hoe is dat? Nou, ik weet eerlijk gezegd niet eens precies meer wat die gemeente uiteindelijk besloten heeft, maar ik wens u zulke problemen niet toe. Nou gebeurt natuurlijk ook niet zoveel. Maar dit is nou typisch weer iets waar je niet van tevoren kunt zeggen, een regeltje, kijk, hier staat het in het handboek. Dan moet je sowieso handelen. Nee. En ik denk dat de Heere God heel wat keren zulke situaties toelaat om ook een oudste raad op de proef te stellen. Hoe gaan jullie daar nou mee om? Het handboek heeft hier geen simpel antwoord op. Geen 2 gevallen zijn gelijk. Ga nou maar bidden om wijsheid. Niet alleen maar wijsheid wat je moet doen, maar ook wijsheid naar de gemeente toe. Die vervolgens in 2 of 3 groepen uit elkaar valt, want de ene zegt, jullie hebben het verkeerd gedaan, je had het zo moeten doen, je had die ene weg moeten sturen, of die andere allebei moeten wegsturen, of nee, jullie hadden ze alle 3 bij elkaar moeten laten wonen. Dus die gemeente gaat zich er ook nog eens een keer mee bemoeien en die valt in 2 of 3 groepen uit elkaar. En vandaag de dag heb je een goede kans dat ze ook nog alle 3 uit elkaar gaan en 3 afzonderlijke gemeenten gaan vormen. Want iedereen heeft daar natuurlijk ook nog eens een keer zijn mening over. Dat de oudste daar met veel overleg en veel gebed mag je hopen tenslotte dan tot een conclusie komen, is niet genoeg. De gemeente die heeft daar nog haar eigen conclusies en die kunnen dan heel gemakkelijk daarover uit elkaar vallen. En er is bijna geen gemeente tegenwoordig die niet met dat soort zaken in aanraking komt. Ik hoorde een tijd geleden van een gemeente, een vrij grote gemeente, waar twee transgender situaties zich voordeden. Iemand vroeg er net naar, ik noem dat even omdat ik toen dat te binnen schoot. Dat wil zeggen, een kind in dat gezin zegt, papa, mama, ik zit in het verkeerde lichaam. Ik heb een meisjeslichaam, maar ik ben eigenlijk een jongetje. Van kind af aan, niks anders. En zeurt de ouders aan het hoofd, ik wil een jongetje worden. In diezelfde gemeente, hoe krijg je het voor elkaar, is een gezin met een meisje, met een jongetje dat een meisje wil worden. Die kinderen zijn zelfs even oud zo ongeveer. En dat ene ouderpaar komt tot de conclusie, nadat dat kind al een jaar of 12, 13 is geworden, we gaan dat kind de zin geven en we laten dat kind dan, zoals dat heet, ombouwen. Dat andere echtpaar zegt, nee, dat doen we beslist niet. We wachten tot dat kind meerderjarig is, dan moet het kind zelf maar een beslissing nemen. Nou, de oudste raad zat met de handen in het haar, maar dat niet alleen. De hele gemeente viel in twee partijen uit elkaar. De ene helft zei, dat gezin heeft het goed gedaan. De andere helft zei, dat heeft het gezin heeft het goed gedaan. Het is een wonder dat die gemeente bij elkaar gebleven is. En dat is vooral aan de wijsheid van die oudste te danken. Want die zeiden in dit geval, alsjeblieft mensen, laten wij ons niet bemoeien met die buitengewoon moeilijke afweging van die ouders. Dat heb je natuurlijk ook nog eens, hè, dat er situaties zijn waar de gemeente helemaal niet gedwongen is om tot een uitspraak te komen en de oudste raad ook niet. En dus hebben die gemeente bezworen, laat dat alsjeblieft aan die ouders over. En geen twee gevallen zijn gelijk. Je kunt dus ook niet zeggen, het ene ouderpaar heeft het goed gedaan en het andere heeft het verkeerd gedaan. Misschien hebben ze het allebei wel verkeerd gedaan. Of misschien hebben ze het allebei goed gedaan in die gegeven situatie. Maar alsjeblieft, laten wij ons daar niet mee bemoeien. Dat komt natuurlijk ook nog eens een keer bij dat individualisme. Dat individualisme waardoor zoveel huwelijken stuk gaan, is in wezen hetzelfde individualisme waardoor iedereen in de gemeente zich met alles meent te moeten bemoeien. En als de dingen niet gaan zoals jij dat per se wilt, dan zal je dat laten horen ook. En daarom zegt men dat 60% van alle gemeenten in Nederland heibel hebben, omdat iedereen over alles een mening heeft. Maar vertel maar eens wie de wijsheid heeft in zo'n situatie. En ik zal je vertellen, we zullen dat soort problemen, ook transgender problemen, steeds meer krijgen. Steeds meer krijgen. Steeds meer jongelui in de gemeente zullen ervoor uitkomen dat ze homofiele gevoelens hebben. En dat ze niet van plan zijn om celibatair te leven. Dat ze relaties willen aangaan. Dat ze misschien wel willen trouwen. En ook transgender situaties. En noem maar op. Dat samenwonen is dan allang, bij wijze van spreken, een ouderwets probleem. Want dat hebben we al zo lang. Dit zijn allemaal de nieuwe dingen. En de enige manier om daar een beetje mee om te gaan, dat is niet een handboek waarin het allemaal in staat wat je wel en wat je niet moet doen in zo'n situatie. Want het is onmogelijk om alle situaties te voorzien. Maar het zal ons veel meer ertoe moeten brengen als oudsten, raden, maar ook als gemeenten, in die dingen afhankelijk van de Heer te willen zijn, samen te zoeken naar oplossingen. En ook als gemeente je dan neer te leggen bij wat een oudstenraad besloten heeft, zodat niet iedereen over alles een mening moet hebben en die vooral ook luidkeels moet ventileren. Dat is minstens zo'n groot kwaad als die seksuele wantoestanden waar men tegen tekeer gaat. Nou, dat waren eigenlijk de schriftelijke vragen. Ik geloof het wel. Ja. Is iemand ontevreden over het antwoord? Ik moet het even kort herhalen. Dat gaat eigenlijk over het ambtsgeheim. Evangelische gemeenten kennen dat niet zozeer. En dat is wel heel jammer, dat betreur ik. Er waren zelfs vroeger ouderlingen die het zelfs met hun eigen vrouw er niet over praten. Hadden ze een tekst voor, die staat in het boek Micha. Vertrouw het zelfs niet toe aan degene die aan je boezem ligt. Dat is dan duidelijk je vrouw. Zelfs daar, en dat zeiden ze dan ook, ze praten thuis niet over wat er in de kerkenraad was besloten. En daar zit een algemeen principe ook achter. Als dat bepaalde dingen zich voordoen, hou het binnen zo beperkt mogelijk kring. Wie van ons zou willen dat al zijn zonden hier openbaar werden in de gemeente? We hebben allemaal skeletons in de cupboard, zoals de Engelsen zeggen. We hebben allemaal dingen waarvan we liever niet weten dat iedereen ze zou weten. Maar zo is het ook als zonden openbaar worden, hou het in zo'n klein mogelijke kring. Matthäus 18, daar zie je dat als iemand zondigt, dan ga je daar naartoe en je probeert hem ervan over te getuigen. En anders neem je 2 of 3 mee. En als dat ook niet wil, dan pas heb je dat het aan de gemeente verteld moet worden. Maar inderdaad, heel veel mensen weten veel te veel van veel te veel problemen die er in de gemeente zijn. En nogmaals, in de tijd van individualisme meent iedereen daar ook nog eens luidkeels zijn mening over moeten verkondigen. Dat is 1 reden waarom het vandaag zo moeilijk is om ouderlingen te vinden in de kerk en oudsten te vinden in de gemeente. Omdat er heel veel mensen daarmee geen zin meer in hebben. Dat iedereen zich met alles bemoeit en ze constant op de vingers kijkt met de dingen waarmee ze bezig zijn. Dus ik zou het net zo goed, als jij dat zegt, willen pleiten dat dingen die in de oudstenraden besproken worden, of nou je eigen vrouw, ik heb geen geheimen voor mijn vrouw, maar voor de rest hou het wel. Niet iedereen heeft trouwens ook een vrouw die zo zwijgzaam kan zijn als de mijne, dat zeg ik er ook nog bij. Je moet je vrouw dus kennen of ze dat aan kan. Maar je moet dat niet allemaal vertellen. Want inderdaad, dan is het binnen de kortst mogelijke tijd in de hele gemeente bekend. En waarom zou de gemeente dat allemaal moeten weten? Laten we proberen die dingen in een kleinere kring op te lossen. En pas als dat niet kan, maar dan zijn we al in een situatie van gemeentelijke tucht, dan pas is de hele gemeente erbij betrokken. Ja, dat is heel praktisch en heel wijs. Wie nog meer? Ja, de vraag luidt, waar gaat dat allemaal naartoe met deze ontwikkelingen? Want er komen steeds meer van die dingen bij. Broeder, dat is een hele moeilijke vraag en daar kan ik ook een beetje verdrietig van worden. Sommigen zouden zeggen dat je een oude vent bent en je gaat niet meer mee met je tijd. Maar ik wil toch nog steeds geloven dat er bepaalde dingen zijn die principieel niet goed zijn. En dat het niks te maken heeft met leeftijd en niks te maken met de tijden waarin we leven. Johannes de Doper had het lef om tegen Herodes te zeggen, het is niet goed, het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broeder te hebben. Terwijl hij had kunnen denken, ja maar luister, die man is nog helemaal getrouwd en bovendien het is de koning. En bovendien kan hem de kop kosten, dat heeft het uiteindelijk ook gedaan, dat heeft hem zijn kop gekost. Dus je kon 1000 redenen bedenken waarom hij dat beter niet kon zeggen. Maar hij zei gewoon principieel, luister, het is u niet geoorloofd, de vrouw van uw broeder. De vrouw die heb je van je broeder afgepikt en daar leef jij nou mee samen. Er zijn dingen gewoon die fout zijn. Overspel zal altijd fout zijn. En zeg maar breder, seks buiten het huwelijksband om, ook tussen verloofden, het blijft gewoon altijd fout. Ook al zal het in de praktijk steeds meer geaccepteerd worden. Daarmee is niet alles gezegd. Ik heb al gezegd, we moeten ook proberen op een goede manier daarmee om te gaan, dat is vers 2. Maar alsjeblieft, ik hoop dat het mogelijk zal blijven, ook in de tijd die ons nog rest tot de komst van de Heer, om van bepaalde dingen te zeggen, eigenlijk zijn die gewoon verkeerd. En dat moet je ook blijven zeggen. Maar je moet goed weten wanneer je het zegt. Heb je daar duidelijke schriftplaatsen voor? Ik zei al, masturbatie komt in de Bijbel niet voor. Transgenders komt in de Bijbel niet voor. Een heleboel van die problemen doen. Stel, homofilie komt in de Bijbel niet voor. Wel homoseksuele gedragingen. Maar het probleem van een jongen of een meisje dat opgroeit en in de puberteit erachter komt, ik val op lieden van hetzelfde geslacht als ik, dat komt in de Bijbel niet voor. Er is geen sprake van homofiele aanleg. Laat staan van de vraag, hoe moeten wij daarmee omgaan? Ja, maar dat is niet dat ze zich anders voelen. We hebben homoseksuele gedragingen worden in de Bijbel genoemd. De Romeinen 1, in de wet van Mozes worden ze genoemd. Paulus heeft het erover in 1 Korinthe 6. Dat gaat over homoseksueel gedrag. Maar zelfs in Sodom, het is toch de dwaasheid gekroond dat die mensen allemaal homoseksuelen zouden zijn. Dat waren ze helemaal niet. Dat waren, sowieso is het maar 5% van de bevolking. Die mensen, hun probleem was niet dat ze homoseksueel waren. Dat waren heteroseksuelen die een vreemdeling op zijn diepst beledigen wilden door hem te nemen zoals je een vrouw neemt. Dat was hun zonde, dat wordt ook later beschreven in de profeten als op die zonde van Sodom wordt teruggekomen. Dat was niet homoseksualiteit, hun probleem was de schending van het vreemdelingenrecht, de bescherming van de vreemdeling. Die op die manier, op de meest vreselijke manier beledigt. Dat waren gewoon homoseksuele mensen die ze op een verschrikkelijke manier misdroegen. En als iemand dan zo'n hoofdstuk gebruikt om homoseksualiteit te veroordelen, en zegt ja, dan begin nou eens met even de simpele regels van uitleg kunnen. Dus homofilie als probleem, de geaardheid en de problemen voor een jong mens die dat bij zichzelf ontdekt En die de moed moet verzamelen om dat aan zijn ouders te vertellen. Al die dingen komen niet in de Bijbel voor. Dus heb ik al zo drie problemen, waar we het nou vanavond over gehad hebben, waar wij in onze tijd in aanraking komen, die als zodanig in de Bijbel niet eens voorkomen. Laat staan dat je uit bepaalde teksten dus simpele principes zou kunnen afleiden van hoe je daarover moet denken. Overspel is heel duidelijk, dat staat op vele plaatsen in de Bijbel, van begin tot eind. Maar een heleboel andere problemen, zelfs het samenwonen voor het huwelijk komt in de Bijbel niet voor, simpelweg omdat het uitgesloten was. En als het gebeurde, dan stond er de doodstraf op, zo simpel was het. Dus dat maakt het voor ons zo lastig, zo moeilijk. En daarom in veel gevallen kun je niet eens, dat heb ik al zeg ik over de zoveelste keer, simpele regeltjes afleiden. Dan heb je heel veel wijsheid nodig. Je kunt je afvragen of het in de Bijbel ooit gaat over mensen met een homofiele aanleg. Het waren cultureel barbaarse verschijnselen. Bij de oude Grieken was het heel gewoon dat je als Griekse man een jongen ter beschikking had voor je seksuele lusten. Maar dat waren geen homoseksuele mannen. Ja, dan waren normaal getrouwd, die hadden kinderen. Maar op een of andere kronkel was het heel gewoon geworden om zo'n jongen ter beschikking te hebben. Maar dat heeft niks te maken met het probleem van homofilie. Dat is homoseksueel gedrag dat in de Bijbel streng veroordeeld wordt. Maar je kunt in geen enkel geval in de Bijbel aantonen dat het mensen waren met een homofiele geaardheid. Ja, die zullen er vast wel geweest zijn. Net zoals dat al die, net als masturbatie in die tijd voorkwam. Net zoals seks voor het huwelijk voorkwam. Alleen, net zoals, nou transgenders natuurlijk niet, want daar heb je ingewikkelde medische operatietechnieken voor nodig. Maar de meeste van die dingen zullen wel geweest zijn, maar ze komen niet aan de orde. Niet alles komt in de Bijbel aan de orde. Dan zou het wel gemakkelijk zijn. Of misschien juist niet, want dan zouden we er op een verkeerde manier weer mee aan de haal gaan. Wat zegt u? Nu, waarom dan? Want waar is er op tegen om op de kamer te staan? Ik zeg altijd, mevrouw, je moet ze met 20 het huis uitschoppen. En ik zal u vertellen, ik was heel blij dat ik, voordat ik trouwde, al een aantal jaren op kamers had gewoond, onder mijn lieve moeders zorg uit was en een beetje leerde voor mezelf te zorgen. Maar daar kun je ook weer verschillend over denken en de Bijbel geeft daar ook weer geen aanwijzingen voor. Je moet je vader en moeder verlaten, dat wil niet zeggen op kamers gaan. Je hebt mensen die op kamers gaan en hun vader en moeder nooit verlaten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zitten nog bij moeders papot. Zelfs als ze getrouwd zijn, zei ik straks al als schrikbewekkend voorbeeld. Lekker makkelijk. Ja, zeker. Die mannen zijn lui eigenlijk, hè. Ja, ja. Goed. Wie nog meer? Dit is uw kans, mevrouw. Mevrouw, dat herken ik helemaal. Ik zal het even herhalen. Die dingen komen zo massaal voor, u noemde al bijvoorbeeld homoseksualiteit, transgender, samenwonen, bla bla bla. Al die dingen, dat als je zegt, ik heb daar grote moeite mee, dat je bijna je wereld vreemd voelt. We zullen ook steeds, ben ik bang, ik hoop dat het niet waar is, steeds meer gêne voelen om die dingen nog te zeggen. Vooral als je ouder wordt. Want voor een heleboel jonge lui, niet voor allemaal gelukkig, zijn die dingen al zo gewoon geworden dat je een oude knurft begint te vinden dat je er überhaupt nog iets van durft te zeggen. En je telt dan al niet meer mee, want de jongeren weten het natuurlijk veel beter. En die weten het soms ook beter dan wij dat weten. Omdat die, maar als ze die principes niet meer kennen waar we het over gehad hebben, nou, dan weet je ook niet wat je in de praktijk daarvan moet maken. Want dan is het zo gewoon geworden dat die principes volledig naar de achtergrond verdwijnen. En dat is, dan voel ik me net zo wereldvreemd als u dat voelt. Ja, dat bedoel ik. Ja, wij moeten het ook gewoon normaal vinden. De andere kant is, ik ben al 72. Ik vind ook dat zo'n oudste raad in onze gemeente. Nou, ik zal geen wetgeving zeggen hoor, maar dat moeten mensen zijn tussen de 40 en de 60. Want ik herken dat wel. Ik vind het ook moeilijk. Naarmate ik ouder word, vind ik het ook moeilijker om over dit onderwerp te praten. Omdat ik het gevaar zie dat ik misschien inderdaad niet meer helemaal bij ben met al die ontwikkelingen. Dus dan denk ik ook wel eens een keer, en dat spreken mijn vrouw en ik ook wel eens naar elkaar uit, die 40 tot 60ers die zoeken het maar uit. Zij hebben hun eigen verantwoordelijkheid naar de Heer. Als ze mijn raad nodig hebben, dan hoor ik het wel, en dat gebeurt wel eens een keer. En dan zal ik die je proberen te geven. Maar het is hun verantwoordelijkheid. En ik wil me hoeden voor het idee, zoals de prediker 1 zegt, Als u zou zeggen, vroeger waren dingen beter dan nu, dan zou u niet uit wijsheid spreken. En dat is een van de grote dwaasheden van de ouderdom, om te denken dat het vroeger allemaal beter was. Vroeger waren een heleboel dingen slechter dan nu. Ik ga geen voorbeelden noemen, maar ze zijn anders vandaag in de dag. En ik denk inderdaad dat de mensen tussen de 40 en de 60 beter geschikt zijn als ze het woord kennen, als ze dicht bij de Heer leven, als ze zich willen laten leiden door de Heilige Geest, dat zeg ik er wel bij. Dan moeten die ook maar proberen die wijze oplossingen te vinden en al dat soort mannen. Ik ga me daar niet mee bemoeien. Dat is alweer een voorrecht. Ik vind die jongere generatie, want zo jong zijn ze natuurlijk niet, tussen de 40 en 60, die zullen het samen maar moeten rooien en met de Heer moeten uitvechten. Dat is dan weer de zegen. Ik wil niet die oude knuis zijn die elke keer ze lastig valt met mijn mening daarover. Tenzij dat ze daarnaar vragen. Herkennen jullie dat ook een beetje, oude knarren hier? Want dat is ook zo natuurlijk, hè. Oh, je bedoelt het in de veroordelende zin. Ja, dat woord discriminatie, dat is zo'n toverwoord, dat kun je van alles toepassen. Discriminatie betekent dat je mensen op een verschillende manier behandelt. Dus als iemand zegt, je moet homo's niet op een andere manier behandelen dan hetero's, dan is dat tot op zekere hoogte waar. Maar, en daarom zeg ik ook, ik vind het ook heel moeilijk om te zeggen tegen een hetero, nou gewoon, joh, je kan lekker trouwen en fijn en dan is het seksueel leven voor jou ook weggelegd. En tegen een homo moet ik ineens zeggen, nee, voor jou is dat niet weggelegd. Ik ga dat voor die ander niet bepalen. Ik zeg alleen, als ik in die situatie zou zijn, dan trek ik het naar mezelf toe. Dan hoop ik dat ik de genade zal ontvangen die keuze te maken. Maar dat ben ik niet, dus ik weet niet hoe dat zou gaan. Maar ik ga dat een ander niet opleggen. Want dan inderdaad kun je inderdaad in die hoek komen van de discriminatie. Waarbij je inderdaad de een die al die ruimte geeft en de ander zegt, ja sorry, ga heen en wordt warm, je zoekt het maar uit. En dat is ook een gevaar, ja. Nee, ik dacht je over discriminatie had van jongere oudsten. Leuk woord trouwens, jongere oudsten. De oudsten zijn dus niet altijd geschikt om oudsten te zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is een diepe opmerking. Ja, dus alles boven de 60. Nou, zullen ze nog een beetje extra ruimte geven? Ik wil je niet in moeilijkheden brengen. Bedoel. Wat zeg je? Zit je op het randje al? Oh-oh. Maar zorg dat je een brede oudstenraad om je heen hebt dan. Nee, laat die generatie het maar met de Heer maar uitzoeken. Wij kunnen ze de handen reiken met de dingen die wij hebben ervaren, maar alsjeblieft, bemoei je er niet mee. En ik voel me er heel wel bij in onze eigen gemeente. En ik merk dat ook aan andere mensen van mijn leeftijd, die voelen zich er heel wel. Wij zijn het lang niet altijd mee eens, maar ze houden hun mond. Zij zijn verantwoordelijk voor het aangezicht van de Heer. Ik bedoel, ik zal niet zeggen dat ik dat nooit zou doen. Maar dat zijn dan hoge, hoge, hoge uitzonderingen.
Maar soms kun je
het
beter je mond
houden. Ja, exact. Goed, wie nog meer een spannende vraag? Of een onspannende vraag? Ja, ik weet niet of zondagmorgen, even de vraag herhalen, zouden we niet één of twee keer per jaar dit soort principes in de gemeente moeten behandelen? Maar u zegt mij in de prediking, mijn vraag was eens een keer, kun je niet praten over seks in de kerk op zondagochtend? Ik zeg, maar ik vind die zondagochtend niet het meest geschikt daarvoor, sorry. Dan zit de hele gemeente daar met de kinderen erbij. Ja, die zijn soms in de kindernevendienst. Maar ja, dan wil je toch het woord van de Heer horen tot opbouwing waar je een week mee verder kan. Dan zou ik liever, zoals dat nou hier gebeurt, in een doordeweekse avond die dingen aan de orde stellen. En niet op zondagochtend. Ik hou er niet zo erg van om dat op zondagochtend te doen. Doe dat dan op een speciale bijeenkomst zoals het nou hier ook gebeurt.
Ik bedoel eigenlijk dit, als het niet eens ter sprake komt.
Ja. Dat klopt, dat klopt. Dus het is goed, daarom doet deze gemeente daar een goed ding aan, om te zeggen, laten we dat eens een keer aan de orde stellen. En dat zouden een heleboel gemeenten moeten doen. De principes aan de orde stellen en vervolgens ook wijsheid prediken over hoe je met die principes omgaat. Nou, dat vind ik zo'n mooi afsluitende opmerking, broeder. Zullen we het daarbij laten? Vind je het goed dat ik eindig met het gebed?
Dat is prima.
Ja? Goed zo. Zullen we dat doen? Ja, Heere God, zo komen we aan het einde van deze avond met alles wat besproken is bij u en we leggen het in uw handen. We hebben het over zeer ingewikkelde dingen gehad. Soms zijn de principes heel duidelijk en soms zijn de principes niet eens precies duidelijk. En de praktische omgang met die principes is ook vaak zo moeilijk. Ik bid u voor heel veel gemeenten, eigenlijk voor alle gemeenten in dit land, waar men worstelt met dit soort vraagstukken. Want er is geen gemeente die niet van tijd tot tijd met deze dingen te maken krijgt. En ik bid u om wijsheid en afhankelijkheid van oudste raden en kerkenraden. Om niet simpelweg principes toe te passen en daarbij mensen vaak af te stoten. Maar dat ze de wijsheid van de Heilige Geest mogen ontvangen. Aan de ene kant om principes, duidelijk principes te laten zijn. Maar aan de andere kant de wijsheid ontvangen hoe ze daar praktisch mee moeten omgaan. En zo hebben we vanavond ook geworsteld met allerlei vragen. Maar vooral ook met de vraag hoe doen we het nou als het toch anders gaat dan de bedoeling was. Heer, ik bid u om wijsheid. Voor ieder vanavond die hier aanwezig is. Voor ieder die later deze opname hoort. Voor ieder die in de gemeente verantwoordelijkheid draagt als het over dit soort zaken gaat. Heer, bewaar ons volk en ons land. Er zijn zoveel goede en mooie dingen gaande. Maar op dit punt ook zoveel dingen waar we zorg over kunnen hebben. Help ons, zodat we bewaard blijven voor scheuringen en verdeeldheid over dit soort zaken. We leggen het in uw handen, Heere God. Help ons om uw woord recht te snijden en goed toe te passen. Help ons om op te knieën elke keer opnieuw de wijsheid van de Heilige Geest te vragen. Dan zullen we ook samen uit kunnen komen. Dan gaat u ons de weg wijzen. Heer, daar danken wij u voor. Wees met ons en bewaar en leid ons. Breng ons veilig op onze bestemming. En wil ons een volgende keer weer in gezondheid bij elkaar brengen. We loven en we prijzen uw naam. Voor uw woord en voor uw geest. En voor alles wat u ons ook vanavond wilde schenken. Amen.